Lucas 2, vers 21, waar staat: en als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen hare reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven, naar hetgeen in de wet des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Tot zover. U weet waarschijnlijk wel dat we in de Bijbel nauwelijks iets vinden over de Heer Jezus, over wat hij deed tussen zijn geboorte en en het begin van zijn openbare optreden. Er is nauwelijks iets van vermeld in de schrift. En dit is een van de weinige dingen die genoemd worden. Dat is namelijk in feite, om het heel kort te zeggen, het feit dat hij op de 8e dag na de Joodse wet besneden werd. En vervolgens dat hij na 40 dagen aan de Heer opgedragen werd in de tempel. Eveneens in overeenstemming met de Joodse wet, hoewel het, dat moet ik er wel bij zeggen, bepaald niet gebruikelijk was om dat te doen. U moet zich wel realiseren dat hier weliswaar de Joodse wet wordt aangehaald, maar dat betekent nog niet dat iedereen zich dus in overeenstemming met die wet gedroeg. Dat was bepaald niet het geval. Dat schijnt tot vandaag aan de dag een misverstand nog steeds te zijn. Maar het blijft namelijk waar dat in de Bijbel steeds weer erop wordt gewezen dat de Joden zelf, dat Israël zelf, de wet niet onderhield en zich niet hield aan de gebruiken die in de wet naar voren gebracht worden. Ze hielden zich waarschijnlijk wel over het algemeen aan de wetten en regels die door hen zelf geproduceerd waren, dan wel door hun godsdienstige leidslieden, laten we zeggen door hun herders. En het woord van God was hun geworden gebod op gebod en regel op regel, zegt, ik ben Jesaja dat het is, hè. Maar dat wil niet zeggen dat men zich ook inderdaad hield aan dat wat in de schrift vermeld staat. En dat is een heel belangrijke zaak, omdat er zoveel rare dingen verteld worden rond wat eigenlijk in het verleden gebeurde. Men begrijpt het niet, omdat men zich niet realiseert dat er verschil bestaat tussen dat wat de Bijbel leert en dat wat het Jodendom praktiseerde en zelfs ook praktiseert tot vandaag aan de dag. En dat geldt in ieder geval voor het wijden van de eerstgeborene op de 40ste dag. Het werd niet gedaan. Het was hoogst ongebruikelijk. En bovendien, de schrift leert, we zullen dat zo zien, dat al wat de baarmoeder opent voor God bestemd is. Maar toen Anna bij Eli kwam met haar zoon Samuel, omdat hij nou eenmaal de baarmoeder geopend had, heel uitdrukkelijk, hè, en hij dus voor de Heer bestemd was, wist Eli er niks mee aan te vangen. Hij zei: nou, laat hem hier dan maar wonen, ik weet ook niet wat ik met jou moet, hè. Als je dat nou wilt, hè. Ja, het staat in de wet. Nou ja, niemand deed het, maar zij deed het, hè. En men zat ermee. De hoge priester Eli, die wist niet wat hij ermee aan moest, omdat het zo ongebruikelijk was. En dat gebeurde vaker genoeg. Of moet ik herinneren aan de dagen van koning Josia, dat men op een of andere wijze een Bijbel vond in, ik had bijna gezegd, in het klooster. Maar het is al lang 31 oktober geweest, hè. Dat overkwam namelijk Luther. Die vond een Bijbel ergens. Maar men vond een Bijbel in de tempel. In de dagen van Josia. Tot schrik van iedereen. Tot schrik van de priesters. Tot schrik van de koning. Want men wist het bestaan niet eens. Men kende het bestaan niet eens van die rollen van de wet. Van de boeken van Mozes, zal ik maar zeggen. Men wist het misschien ooit dat het in het verleden ooit bestaan had, maar men kende het niet. En men vond het en het hele land stond op zijn kop. Men kende het woord van God niet. Men had wel eigen inzettingen, maar daar bleef het dan ook bij. En in principe geldt dat tot vandaag aan de dag, en laat ik er dan bij zeggen, in wezen niet alleen onder het Jodendom, maar onder het Christendom feitelijk ook. Maar dat hoef ik u waarschijnlijk ook niet voor te houden, dat zo is, hè. Men heeft zijn eigen regels, mijn eigen tradities, eigen normen, maar kent de schrift niet. En dat is een probleem. Wel, in ieder geval is het zo dat hier iets vermeld wordt in verband met de Heer Jezus, wat in overeenstemming is met de wet. Er staat namelijk: En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindje besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Nu is het duidelijk, dacht ik, dat besnijdenis altijd een van de belangrijkste inzettingen geweest is onder Israël, onder het Jodendom. Dat wil zeggen, dat werd altijd gepraktiseerd. Men kon het ook moeilijk vergeten, om heel begrijpelijke redenen, lijkt mij. Hè? Het is niet iets wat je zomaar opgeeft. En aan de andere kant is het zo dat wij ook in het christendom een inzetting kennen die we ook niet gemakkelijk opgeven. Dat is die eigenaardige praktijk van de kinderdoop. Ik noem dat een eigenaardige praktijk. Ik ben heel naïef in die dingen. Ik ben ook niet kerkelijk grootgebracht, dus ik sta er wat vreemd tegenaan te kijken altijd. Maar ik kan het nog maar nooit in de Bijbel terugvinden. Niet in het minst. Niet de geringste aanwijzingen. Iedereen weet dat. Niet alleen buitenkerkelijke, maar ook kerkelijke mensen zelf. Iedereen weet dat, maar er is niemand die durft te zeggen, nou houden we ermee op. Er is niemand die het durft. Omdat de traditie, de menselijke inzetting, blijkbaar sterker is dan het woord van God. En dat is een tragische zaak. Ik bedoel niemand, op niemand kritiek te hebben in het algemeen. Maar ik constateer nou maar een feit. Hè? Als je met theologen praat, predikanten, die weten allemaal best dat het in de Bijbel niet te vinden is. En proberen dan met veel moeite andere schriftplaatsen te vinden om hun gedachten, hun theologie, hun traditie alsnog enigszins te rechtvaardigen. Dus zo werkt dat. En laten we elkaar goed begrijpen, dat gebeurt niet alleen in de erkende kerken, want ik neem nu maar een bekend voorbeeld, hè, maar er zijn andere dingen die buiten de erkende kerken en ook in onze vrije kringen gebeuren, waarvan ook iedereen eenvoudig kan vaststellen dat het onbijbels is, het gebeurt toch. Dus ik bedoel, laten we niet zeggen, hè, wij zijn goed en die anderen zitten verkeerd. Nee, dat principe van tradities die sterker zijn dan de schrift, dan het woord van God, dat zit er zo ingebakken bij de mens, omdat hij heeft iets vast, hij heeft iets voor altijd voor goed gehouden, en dan blijkt ineens uit het woord van God dat het toch anders is, en dan zoekt men met ontzettend veel ijver naar schriftplaatsen, losse tekstjes, om die dan zo te kunnen interpreteren dat we alsnog gerechtvaardigd worden, dat we alsnog kunnen rechtvaardigen dat waar we al zoveel jaren mee bezig zijn. Zo ligt het eigenlijk. Maar goed, besnijdenis werd altijd gedaan. Dat is heel merkwaardig op zich, omdat van oudsher ook aan Israël gezegd was dat de besnijdenis geen enkele praktische betekenis had. Ja, zegt u misschien, dat zegt de apostel Paulus. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar wat de apostel Paulus precies zegt, is niet dat de besnijdenis nu tegenwoordig geen betekenis meer heeft, maar de apostel Paulus zegt dat de besnijdenis nooit enige betekenis gehad heeft. Dat wil zeggen, geen praktisch nut. Ja, het is door God ingesteld, natuurlijk, maar daarom hoeft het nog geen praktisch nut te hebben. Er zijn meer dingen die door God zijn ingesteld die geen enkel praktisch nut hebben. Om maar eens een heel eenvoudig voorbeeld te noemen. Van al die offers die onder het Oude Testament en die ook volgens het Oude Verbond gebracht werden, wordt gezegd, uw offeranden heb ik niet gewild. En er wordt rigoureus van gezegd, het bloed van stieren en bokken kan de zonde niet wegnemen. Dat kan niemand rechtvaardigen. En er wordt vastgesteld, niet alleen in het Nieuwe, maar zelfs al in het Oude Testament, dat er maar één offer de zonde kon wegnemen. Dat God ook maar één offer gewild heeft, werkelijk gewild, ter verzoening van de zonde. Dat was het offer wat de Heer Jezus gebracht heeft op Golgotha. En het wordt geciteerd notabene uit de psalmen. In de Hebreeënbrief wordt het aangehaald uit de psalmen. Hè? Een heel eenvoudige zaak. Waar het dus om gaat is dat het Oude Testament haar eigen inzettingen al relativeert. Dat wil zeggen, het zegt ze zijn er wel. Ze hebben ook wel betekenis, maar geen praktische, maar alleen een theoretische. Geen praktische, maar een leerstellige. Geen letterlijke, zullen we dan maar zeggen, maar een overdrachtelijke. Dat wil niet zeggen dat het niet letterlijk uitgevoerd moest worden, natuurlijk wel. Maar niet om je eeuwige zaligheid te kunnen beërven. Dat komt daar niet mee. Want eeuwige zaligheid wordt beërfd door het eenmalige offer van de Heer Jezus Christus. En precies hetzelfde geldt voor de besnijdenis. Het werd altijd gedaan, het wordt nog altijd gedaan, maar men wordt er niet door gerechtvaardigd. En uiteindelijk is het zo dat de hele Mohammedaanse wereld praktiseert ook de besnijdenis. En onder vele andere volkeren op aarde gebeurt nog ook precies hetzelfde. Wordt ook de besnijdenis gepraktiseerd zonder dat men enig idee heeft waarom men dat doet. Maar het wordt nu eenmaal altijd al zo gedaan. Er worden zelfs meisjes besneden. Heel eigenaardig. Ja, er zijn volkeren die dat doen. Maar men weet de betekenis niet. Nee, als ze het wisten zouden ze het ook niet doen namelijk. Maar daar zit het er nou juist in. En dat is wat de apostel Paulus in verband met de besnijdenis zelfs aan de gelaten voorhoudt. Dat komt er ongeveer zo, ongeveer hierop neer, dat hij zegt, als je wist wat het betekent, zou je het niet doen. Hij zegt, want als je het wel doet, ben je een schuldenaar van de hele wet. En als je begrijpt wat dat inhoudt, dan maak je daarmee het kruis van de Heer Jezus, het kruis van Christus, te schande. Daar komt het op neer. Nou zeg ik het heel vlug. Maar het is echt zo. Als we nou eens gaan naar het Oude Testament. Daar wordt de besnijdenis genoemd. In de eerste plaats, de allereerste keer in Genesis 17 is dat. Bij het verbond wat God sloot met Abraham. Daar vinden we de instelling van de besnijdenis. Daar staat in vers 9 van Genesis 17. Voort zeide God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Dit is mijn verbond dat gij lieden houden zult tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden, al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborene van het huis en de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborene van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden, en mijn verbond zal zijn in uw lieder vlees tot een eeuwig verbond. Het is de allereerste keer dat de besnijdenis maar in de Bijbel genoemd wordt. En direct deze eerste keer wordt de besnijdenis in verband gebracht met een verbond wat God sloot, niet met Mozes, maar met Abraham. Waarbij we dus vast moeten stellen dat de besnijdenis in wezen niet eens behoort bij het oude verbond. Want het oude verbond is nog altijd het verbond met Mozes, het Mozaïsche verbond. Het verbond wat God met Israël sloot ten dagen als hij hun hand aangreep om hen uit te leiden uit Egypteland, zegt Jeremia 31. En de besnijdenis is dus niet onderdeel van het oude verbond, althans niet bij haar instelling, maar de besnijdenis is oorspronkelijk een onderdeel van het verbond met Abraham. En strikt genomen is het zelfs het enige onderdeel van het verbond met Abraham, omdat het verbond met Abraham nou eenmaal een genadeverbond is. Er werden van Abraham geen enkele voorwaarden gevraagd. Alleen achteraf wordt vastgesteld, achteraf zegt de Heer tegen, dat hij en zijn erfgenamen, want daar komt het op neer, besneden moeten worden. En dat wordt later, 430 jaar later dus, bevestigd bij de komst van de wet. En u weet waarschijnlijk wel dat Israël in de woestijn niet eens besneden werd, maar dat bij de intocht in Canaan, in Gilgal, hè, over de Jordaan heen, naar Gilgal, dat daar in Gilgal heel Israël alsnog opnieuw besneden werd. En dan vinden we opnieuw eigenlijk de instelling van de besnijdenis. En toen Abraham in het land kwam, werd de besnijdenis ingesteld. En toen Israël later uit Egypte in het land kwam, werd de besnijdenis weer ingesteld. Onder Abraham als onderdeel van het verbond met Abraham, het verbond van de genade, het genadeverbond. En later met Israël als onderdeel van het oude verbond. Maar het neemt niet weg dat de besnijdenis ouder is dan het oude verbond. En het wordt opgelegd, het wordt opgedragen aan Abraham. En ik zeg net, het verbond met Abraham is een onvoorwaardelijk verbond. Er viel mij niemand in de reden, maar er had natuurlijk iemand kunnen zeggen van, ja, maar Abraham moest wel aan een voorwaarde voldoen. Hij moest namelijk geloven. En dat is dan correct. Maar het punt is dat het verbond met Abraham gesloten werd nadat hij gelovige was. Het verbond was niet, als je gelooft Abraham, dan zal ik je zegenen. Maar het verbond was eenzijdig tot Abraham gericht. En er werd tot Abraham gezegd, ik zal je zegenen. En achteraf wordt dan verklaard dat was, omdat hij geloofde. Maar het geloof op zich was niet onderdeel van het verbond. Het geloof ging aan dat verbond vooraf. En dat is een belangrijke waarheid natuurlijk. Want dat is in wezen meteen de verklaring van dat wat wij de uitverkiezing noemen. In het Nieuwe Testament dan, zoals dat begrip daar dan naar voren komt. Dat begrijpt tegenwoordig niemand meer. Maar het principe blijft dat iemand tot geloof komt en daarna vervolgens en op grond daarvan deelgenoot wordt van het verbond wat God met Abraham sloot. Omdat elke gelovige nou eenmaal een erfgenaam wordt van Abraham. Daar is ook een goede reden voor. Er is bij God namelijk geen aanneming des persoons. Het ging niet om Abraham, het ging om het feit dat hij een gelovige was. En als God dus een verbond sluit met de gelovige, tussen haakjes Abraham, dan betekent dat God datzelfde verbond bevestigt aan ieder die ook gelooft. En ieder die gelooft is daarom een erfgenaam van Abraham, want hij krijgt diezelfde belofte toebedeeld. En niet andersom, niet God kiest iemand uit en daarna komt hij tot geloof. Nee, iemand is gelovig en daarom heeft God hem verkozen. Abraham was een gelovige en daarom werd hij geroepen. Zoals Hebreeën 11 het heel vlug, heel snel formuleert en zegt, door het geloof heeft Abraham geroepen zijnde, of is Abraham geroepen zijnde, gehoorzaam geweest. Maar hij was eerst gelovig, toen werd hij geroepen en toen wandelde hij ook in overeenstemming met dat geloof uiteraard. En dat is de normale volgorde. Maar het punt is nu dat die besnijdenis wordt ingesteld bij Abraham en dat verbond wat aan Abraham gesloten wordt, bekrachtigd wordt door een teken, want dat staat er in vers 11, het teken namelijk van de besnijdenis. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden en dat zal tot een teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Nu staat er dus dat de besnijdenis een teken is. Dat wil zeggen, dat niet dat de besnijdenis enig praktisch nut heeft, integendeel. Want tekenen hebben nooit enig praktisch nut. En tot vandaag aan de dag vraag ik me nog steeds af wat het praktische nut was van het teken wat Gideon ontving toen hij de ene avond de schaapvacht buiten legde en het ding werd nat en het gras was droog. En de andere avond was het precies andersom. En nou is de vraag, wat is het nut daarvan? Nou, daar kan geen nut aan verbonden zijn, want als het ene nut heeft, dan is het andere juist het tegendeel. En als je die dingen samen beschouwt, is het dus altijd neutraal. Er komt niks positiefs uit, er komt niks negatiefs uit. De goede man had er niks aan dat het ding nat was. Trouwens, ik heb begrepen dat hij hem uitwrong, als ik me goed herinner. He, als ik het van de zonderschool. Het had geen enkele functie. De enige functie was dat het een teken was. Dat wil zeggen, het beelde iets anders uit. Het was de uitbeelding van een totaal andere en dus geestelijke waarheid. Dat is een teken. Een teken, zeg ik altijd, is een ding met een betekenis. En dat is niet een praktisch nut, dat is heel wat anders. Hè? Als wij vragen wat de betekenis van iets is, dan vragen we meestal naar het praktisch nut. Of eigenlijk bedoelen we dan, hoe verdienen we er dan, of zoiets. Hè? Dat noemen wij, dat vatten wij onder betekenis. Hè? Dingen hebben betekenis voor ons als je er rijker van kunt worden. Zo ligt het eigenlijk. Hè? Maar dat is in de Bijbel uiteraard niet zo. Dingen hebben een betekenis omdat ze een uitbeelding zijn van geestelijke dingen. Dat was zo bij die kwestie bij Gideon, maar die ga ik uiteraard niet uitleggen. Maar dat was in ieder geval zo met de besnijdenis. Het was een teken. En zeg nou niet dat men aan de besnijdenis kon zien of iemand al of niet bij Israël hoorde. Hè? Ja, sommigen zeggen dat is een uiterlijk teken. Maar dat geloof je toch zelf niet, hè? Dat het zo functioneerde. Ja, de Bijbel zegt het is een besnijdenis die in het openbaar geschiedt. Dat wil zeggen, het gebeurt aan het lichaam. Maar dat wil niet zeggen dat het voor iedereen zichtbaar is, uiteraard. Integendeel, en in vele gevallen was het zelfs strafbaar om het te laten zien, zal ik dan maar zeggen. In overeenstemming met diezelfde wet. Het was dus een teken wat wel gezien kon worden, maar in principe was het onzichtbaar. Onzienlijk. En daar gaat het nou net om. Want het is dus niet een teken op dat iedereen kan zien of iemand een Jood is al of niet. Want dan kun je niet eens verschil zien tussen een Jood of een Arabier. He? Je kunt echt niet zien of het op het achtste jaar of op de dertiende, of de achtste dag of op de dertiende levensjaar pas besneden is. Dat kun je echt niet zien. Het gaat erom dat het een geestelijke, een overdrachtelijke betekenis heeft. En een teken wat de drager van de teken dus bij zich draagt. Wat hij zich ook bewust moet zijn. En daar gaat het om. Het is voor de persoon in kwestie. Maar het is een teken, staat er, van het verbond tussen mij en tussen u. Dat wil zeggen, het is geen teken van het verbond der wet. Dat kan niet, want de wet kwam pas 430 jaar later, zegt Galaten. Maar het zegt ook Exodus 12. Hè? Exodus 12 en Galaten 3 zeggen dat de wet 430 jaar kwam na het verbond met Abraham. Maar er staat, het is een teken van het verbond tussen mij en tussen u. Het is dus een teken van het verbond met Abraham. Een teken van een verbond met de gelovigen. Met iemand die niet werkte, maar wiens geloof gerekend werd tot rechtvaardigheid. En wat is dan de betekenis van de besnijdenis? Wel, het is vlug te zeggen. Maar in de praktijk moet het dan vervolgens toch uitgelegd worden. Er zijn namelijk verschillende termen die ik zou kunnen noemen als vervulling van de besnijdenis. Wat de besnijdenis uitbeeldt. Maar als ik het heel goed samenvat, dan moet ik zeggen, het is een uitbeelding van wedergeboorte. Besnijdenis is een beeld van wedergeboorte. En als u dat even vasthoudt, alleen dit. En ik ga dan naar Johannes 3, waar notabene de Heer Jezus spreekt met de leraar van Israël, staat er, over wedergeboorte, en hij wist er niks van. De man, hè? Nicodemus. En de Heer zegt, zijt gij de leraar Israëls en weet gij deze dingen niet. Het meest essentiële van het Jodendom is de besnijdenis, en de besnijdenis is een beeld van wedergeboorte, en deze leraar van Israël wist niks over wedergeboorte. Nou, dan heeft hij toch wel finaal helemaal De plank misgeslagen, zal ik dan maar zeggen. Hè? Daar zat je er ook wel helemaal naast. Dan begreep je ook inderdaad niet erg veel. En door het gesprek is hij kennelijk ook niet al te veel, of nee, kennelijk mag ik niet zeggen, maar door het gesprek kan hij nooit veel wijzer geworden zijn, behalve dan dat hij zijn wijsheid verder moest zoeken bij de rabbi tot wie hij die nacht kwam, uiteraard. Maar waar het om gaat is dat besnijdenis een beeld is van wedergeboorte. En wedergeboorte is met twee andere woorden weer te geven, namelijk dood en opstanding.
Mag ik even
vragen? Ja hoor, dat mag zeker.
Vers 13, daarom staat het zeker ook, maar daarom is het een eeuwig verbond. Omdat het die betekent.
Jazeker.
Hè?
Ja.
Anders stond dat nou.
Nee, het verbond met Abraham is in ieder geval een eeuwig verbond. En het is een eeuwig verbond omdat het in wezen gesloten wordt met iemand die uit de dood is opgestaan. Ja, hier nog niet, maar het is ook profetisch voor wat later zou gebeuren. Dat is het principe. En iemand die uit de dood is opgestaan, heeft eeuwig leven, ongeacht wat we onder de uitdrukking verstaan. Want dit is de Bijbelse uitdrukking, hij heeft eeuwig leven. En daarom is de besnijdenis een teken van een eeuwig verbond wat God sloot met Abraham. Al moet ik volledigheidshalve nog opmerken dan bij dat verbond met Abraham, dat het de voorloper was van het zogenaamde nieuwe verbond. Het is namelijk zo dat het nieuwe verbond de vervulling is van het verbond met Abraham. Zodat het verbond met Abraham wel degelijk het nieuwe verbond inhoudt, maar het nieuwe verbond kwam pas later. Daarom wordt het verbond met Abraham genoemd de belofte. En als in het Nieuwe Testament het Nieuwe Verbond verklaard wordt, en zelfs het Evangelie verklaard wordt, dan staat er meteen in Romeinen 1, Paulus, een afgezonden tot het Evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. En waar had hij dat dan beloofd? Wel, aan Abraham, de belofte. En een paar hoofdstukken verder in diezelfde Romeinenbrief kom je dat woord dan ook tegen, de belofte. Het is niet uit de wet, maar het is uit de belofte. En de belofte was de belofte van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En ik zou het eigenlijk schematisch op het bord moeten zetten even. Want het principe blijft dat God een verbond sloot met Abraham, ooit. En dat er was een belofte van een nieuw verbond wat later zou komen. En dat nieuwe verbond, dat zou uiteraard bevestigd worden op Christus. Dat staat er in Galaten 3, hè? Dat het nieuwe verbond, of de belofte tevoren bevestigd is op Christus. Want het was een belofte in verband met Abraham en zijn zaad. Het kon niet anders dan een belofte zijn, omdat het pas vervuld kon worden in het zaad van Abraham, het welk is Christus, zegt de apostel Paulus in Galaten 3. Dus het was een belofte van wat later komen zou. En het punt is dus dat dit nieuwe verbond de vervulling is van het verbond met Abraham. En daarom is het gewoon één geheel. En dat is een heel belangrijke waarheid die in het Nieuwe Testament vele malen naar voren gebracht wordt op verschillende wijzen. Want 430 jaar na het verbond met Abraham kwam er een ander verbond, wat niet nieuw heet, maar wat oud heet, een oud verbond. Ook wel genoemd de wet. Het oude verbond heet de wet. Het verbond van de belofte. Het verbond met Abraham heet de belofte. Hè? Het is de belofte tegenover de wet. Maar het verbond van de wet eindigde op Christus. Ja, het mag voor niemand een verrassing zijn, omdat in het Oude Testament aangekondigd wordt dat het oude verbond zou eindigen. Dat zegt de apostel Paulus, dacht ik tenminste, in Hebreeën 8, letterlijk. Die zegt dat oude verbond, er wordt een nieuw verbond aangekondigd, en dus is het oude verbond vanaf dat moment oud. En in ieder geval in Jeremia wordt een nieuw verbond aangekondigd, maar in Jesaja ook, in andere profeten ook. En dus betekent het dat op zijn minst vanaf dat moment het verbond van de wet een oud verbond was, omdat het vervangen zou worden door een nieuw verbond. En het oude verbond eindigt op Christus. Even uit het hoofd. Romein 10. Want het einde der wet is Christus. Oh, want dat puntje hoor, dat was niet af. He? Het einde der wet is Christus, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat is nou precies het nieuwe verbond. Rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Het einde der wet is Christus, maar dan ben je nog niet gerechtvaardigd hoor, als je van de wet verlost bent. Want dan moet je eerst nog geloven. Dat is de strekking van de Hebreeënbrief trouwens. Ja, u mag zeker.
Straks over Abraham. Daar dat verbond kwam na het geloof.
Ja.
Abraham kwam uit een tijd al tegen.
Ja.
Maar wie gaf Abraham dat geloof?
Wie gaf Abraham? Dat is een...
Abraham aan dat geloof.
Geloof is de normale, is niet een, normaal gesproken niet een gave van God. Geloof wordt helemaal niet gegeven. Geloof is het resultaat van het woord van God. En in die zin zou je dus in tweede instantie kunnen zeggen dat God er de oorzaak van is. Maar dat gaat dan via zijn woord. Wat de schrift leert is dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Dus geloof is het normale reactie, het normale product van het woord van God. En dat is ook niks bijzonders eigenlijk, want dat is de natuurlijke reactie van de mens, is geloof. Als een mens wat hoort, gelooft hij. Totdat hij leert dat degene van wie hij gewoonlijk wat hoort, dat die niet te vertrouwen zijn. Want kinderen geloven alles wat je ze zegt. Het is ellendig genoeg, hè? Want in Sinterklaas geloven ze maar zo, maar het duurt jaren voor je ze dat geloof weer afgenomen hebt. He? Dat neem je niet zomaar weg, dat accepteren ze maar zo. Je kunt kinderen de meest vreemde verhalen vertellen en dat accepteren. Zeggen ze, oh, is dat zo? Nou, dat weten ze dan. Ja, dat mag.
Maar als Paulus aan de rivier bij die vrouwen spreekt, dan staat daar en de Heer opende haar hart van hier.
Ja.
Opdat zij acht nam.
Ja.
Dus de Heer is de eerste die ons hart.
Uiteraard. Uiteraard. Maar het punt is dat van nature bij elk mens het hart open staat. Het belang van iets als kinderevangelisatie is juist dat het hart van de kinderen altijd open staat. Het gaat pas later dicht. En de moeilijkheid is namelijk dat mensen van nature openstaan voor het woord van God, maar voor ieder woord, in het algemeen. Maar pas als ze opgroeien, merken ze dat mensen weliswaar dingen zeggen, maar dat die mensen niet te vertrouwen zijn. En dan gaan ze hun eigen gedachten in de plaats stellen voor dat wat zij horen. En dat is precies wat ook de reactie is op het woord van God. De eerste reactie is altijd die van geloof. Nooit die van ongeloof. De eerste reactie is altijd die van geloof. Pas daarna produceert de mens zelf ongeloof, omdat hij het niet wil accepteren. En dat is het probleem waarvoor je staat. De andere kant van het verhaal is dat van de natuurlijke mens gezegd wordt dat hij blind is. Blind geboren, hebben we hier een keer over gesproken, de blind geboren. Hè? En dat hij doof is van nature. En daarom niet ontvankelijk is voor het woord van God. Maar of voor wat dan ook. Hè? Maar het punt is dat God spreekt tot de mens. En het is zijn woord, het is Gods woord. En dat woord van God heeft de mens geschapen ooit. En dat woord van God opent dus ook de oren, de ogen of de harten van de mens. Dat kun je op zich is dat een wonder, zo wordt het in de Bijbel ook voorgesteld. Omdat het een ingrijpen is in deze gang van zaken in deze wereld. Het is niet normaal als God spreekt. Allang niet meer. Maar God spreekt wel, op wat voor wijze dan ook. Maar daardoor wordt het hart geopend, daardoor worden oren geopend. Het enige wat Paulus deed was prediken. En het blijkt dus niet voldoende te zijn dat God iemands hart opent. Dat woord moet gepredikt worden, dat is wat er gebeurt. En dan gaat het hart open. En dat dat een werk is wat God doet, dat komt simpel omdat het woord van God gepredikt wordt. En ik geloof dat ik het hier ook al eens eerder gezegd heb, want het ligt me erg aan het hart gebakken. De enige verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben, is inderdaad wanneer we woord prediken, dat het woord van God is. En daar hoef je verder nergens druk om te maken, want het woord van God is een kracht Gods tot zaligheid, zegt Romeinen 1. Hè? Het evangelie van Christus is een kracht Gods tot zaligheid. Er komt verder niks aan te pas. Dat evangelie zelf, die boodschap zelf, is die kracht van God. Overigens is het zo dat de Bijbel wel degelijk spreekt over geloof als een gave, maar dan wordt gesproken over een gave die aan gelovigen geschonken wordt. Dat wil zeggen, iemand is eerst gelovig en vervolgens kreeg hij de gave van geloof, waaruit volgt dat het daarbij dus om een andersoortig geloof gaat. Je mag die dingen niet met elkaar verwarren, want het is niet zo dat God een ongelovige geloof geeft. Dat bestaat niet. God brengt zijn woord tot de ongelovige misschien, tot degene die van niks weet, moet ik dan eigenlijk zeggen. En die accepteert het in geloof of niet. En als de mens ongelovig wordt dan, dat wil zeggen hij wijst het woord af, dan spreekt God ook niet meer tot hem.
Daar is de vraag nog niet mee beantwoord wat die broeder daar
zegt. Ja, dat is, kijk, wat hij wil, dat is dus, hoe komt Abraham aan zijn geloof?
Ja. God, de normale reactie van het woord van God, wat hij overgeleverd gekregen had. En het is een duidelijke zaak dat Abraham dus heel wat wist over God en dat hij dat geloofde. En dat is natuurlijk niks bijzonders, want in de eerste plaats kan hem dat gewoon overgeleverd zijn van zijn familie van Adam af. Bovendien, Abrahams familie althans, was de wettige erfgenaam van Adam, zodat als als er ergens één gezin was in de hele wereld die moest weten hoe het zat, moest het dat gezin van Terach geweest zijn, waarin Abraham immers geboren werd. Dus het ligt zeer voor de hand. Hij is ongetwijfeld ook degene geweest aan wie de oorspronkelijke tabletten van het boek Genesis bijvoorbeeld werden overgeleverd. Hij had ze ongetwijfeld in zijn bezit. Ik zou niet weten wie anders. Want ze zijn kennelijk de eeuwen door overgedragen van de ene familie op de andere. Kortom, hij heeft die dingen geloofd. En hoe kom je aan geloof? Ik weet ook niet hoe ik aan geloof kom. Ik weet alleen dat ik opensta voor het woord van God. Dat ik er van jongs af aan mee groot geworden ben. En dat ik het nooit heb afgewezen. En dat ik geloof het. Stevast.
Maar,
Maar hoe was het met Petrus? Petrus die zegt, gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods.
Ja.
En de Heere vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard.
Nee.
Dat zijn wij vlees en bloed.
Ja.
Maar mijn Vader die in de hemel is.
Ja.
Dus ik openbaar aan de mens dat geloof.
Ja, jawel. Ja, maar je moet er niet meer van maken dan er staat. Als er staat dat God, dat vlees en bloed dat niet aan hem geopenbaard heeft, dan is het duidelijk genoeg, de enige die openbaart is God. Maar God openbaart zich door wie? Hoe doet God dat? Hoe openbaart God zich dan? Door zijn woord. Dus is het wel degelijk via de prediking en via de schrift aan Petrus geopenbaard. Ik geloof ook al zijn leven dat precies hetzelfde geldt, heb ik hier ook al eens gezegd geloof ik, dat precies hetzelfde geldt voor de persoon van de Heer Jezus zelf. Die ook zijn kennis had, simpel uit het woord van God. Ik zeg niet dat het niet anders kon, ik zeg dat het zo was. Natuurlijk kon het wel anders, natuurlijk kan God wel rechtstreeks tot iemand spreken, maar God spreekt ook wel eens rechtstreeks tot iemand die hem dan niet gelooft. Dus dat zegt op zich niks.
Ach, dan,
Ja.
Is het dan zo dat de Heer de ene mens wel kan overtuigen en de andere niet? En dan nog eventjes wat die broeder aanhaalt over Lydia, daar staat, en de Heer opende Lydia haar hart.
Ja.
Dat is Lydia zelf niet eens.
Nee, dus, maar...
Nou mijn vraag, waarom gelooft de ene wel en waarom de andere dan niet? Trek de ene dan een keer.
Ik kan geen andere antwoord geven dan ik al gegeven heb. Het punt is dat het woord van God gepredikt wordt en het heeft de uitwerking dat iemand gedwongen wordt te kiezen. En het is niet een kwestie van overtuiging, want het zit niet vast op of iemand gelooft dat het waar is. Het zit vast of iemand het accepteert voor zichzelf als een persoonlijk bezit. En dat is het hele verhaal. Er zijn mensen die tot vandaag de dag niet naar de televisie kijken, maar die geloven wel dat de televisie bestaat en dat het werkt, maar ze willen het niet. Ze accepteren het niet voor zichzelf, dat is misschien een geloofskwestie ook nog, een godsdienstige kwestie, maar daar gaat het nou niet om. Maar het gaat om dit principe. Het gaat er niet om dat we iemand overtuigen van de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dat is nog een heel moeilijke zaak hoor, om dat te doen. Dat is het niet. Het gaat erom of je de inhoud van de Bijbel accepteert. En dat de Bijbel betrouwbaar is voor heel wat mensen duidelijk geweest in de loop der eeuwen, maar er zijn er altijd minder geweest die hem ook echt geaccepteerd hebben.
De Heilige Geest die overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel, die heeft Lydia ook overtuigd.
Jawel, maar dat doet hij bij iedereen. En ook degene die afwijst, als iemand het evangelie afwijst, betekent dat dus niet dat de Heilige Geest dan tekort schiet om iemand te overtuigen. Nee, men is overtuigd, maar men wil het niet.
Maar ieder mens gelooft op God of de duivel. Maar gelooft het ieder mens?
Zo is het nou maar net. Alleen de mens heeft een selectief geloof ontwikkeld. En terecht zo, want de hele ellende van het verhaal steekt hem in de oorspronkelijke val van Adam, zal ik maar zeggen. En wat daarvan beschreven staat, namelijk het verschijnsel dat hij deed wat niet mocht en toen zag hij zichzelf. Dat wil zeggen, ze werden gewaar dat ze naakt waren en sinds die tijd is de mens op zichzelf gericht, op zichzelf georiënteerd, stelde zichzelf als norm. Menselijkheid is de hoogste norm in onze maatschappij vandaag aan de dag. Maar het probleem is dat de mens een onbetrouwbaar sujet is. Ik wijs naar mezelf, dus trekt u het zich niet aan. Maar de mens is een onbetrouwbaar sujet, om het dan maar zo te zeggen. En zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. En hij weet dat hij zelf onbetrouwbaar is, dus vertrouwt hij ook niemand anders. En zodra iemand anders wat zegt, dan gelooft hij niet wat die ander zegt. Want hij zal wel wat anders bedoelen, of hij zal met die woorden wel weer wat verbergen of zo. En hij heeft zichzelf als norm gesteld en het is precies zo gebleven als in Genesis. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God zei dat wel, maar God bedoelde wat anders. Maar de mens stelt zichzelf daarbij als norm en dan houdt het op. Maar hij weigert te accepteren dat er iemand hoger is dan hemzelf en ook betrouwbaarder is dan hemzelf. En dat is het hele verhaal. En het is dus niet een kwestie van al of niet voor waar houden wat de Bijbel zegt, maar het is een kwestie van al of niet accepteren dat de mens onvolmaakt is en dat er een volmaakte God is tegenover wie hij rekenschap heeft af te leggen. In ieder geval in de toekomst, maar tot op zekere hoogte ook vandaag aan de dag al. Dat is het hele probleem. Het is niet een kwestie van die zielige mensen die maar niet kunnen geloven enzovoort. Het is een kwestie van dat mensen zo brutaal en zo hoogmoedig zijn om het woord van hun eigen schepper af te wijzen. En als je zegt, ja, maar ze zijn niet overtuigd, dan zeg ik, de Heilige Geest overtuigd van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Daar heb ik geen probleem mee, dat doet God. Dat kun je aan hem overlaten. En het enige wat wij doen is dus het woord prediken. En verder geeft God alleen zegeningen aan gelovigen. En de heel eenvoudige waarheid is deze. Dat is misschien wel een van de belangrijkste Bijbelse principes die zelfs van toepassing gebracht worden op de persoon van de Heer Jezus, is dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Dat God van de mens niet verwacht dat hij netjes leeft, om de dood eenvoudige reden dat God zelf wel weet dat de mens dat niet kan. In ieder geval niet zodanig dat hij voor God acceptabel wordt. Maar God verwacht van de mens dat hij in zijn denken zich onderwerpt aan God. Dat hij in zijn daden dat niet kan, dat wist zelfs de apostel Paulus. Ook niet de eerste de beste, hè? Of misschien wel de eerste en de beste, hè? Maar die wist dat zelf ook. Die zegt, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar het ging niet om wat hij deed, het ging om wat hij geloofde. Of in zijn gedachten zich onderwierp aan de Heer. Dat zegt hij ook in Romeinen 7. Hij zegt, met het gemoed onderwerp ik mij aan de wet Gods. En mijn geest is wel gewillig. Maar dat vlees dat is zwak. En met het lichaam dien ik de zonde. Hij zegt, maar met het gemoed, met mijn denken, met mijn geest dus, onderwerp ik mij aan God. Nou, dat is wat God verwacht van de mens. God is geest, zegt de Heer in Johannes 4. En hoe staat het er precies? Hij verkiest dus zulke die hem aanbidden in geest en in waarde. Dus zoiets, hè. Maar in ieder geval, de mens moet hem aanbidden in geest. In zijn daden kan hij dat niet, maar in zijn geest kan hij dat wel. En dat is wat God van de mens verwacht. Dat is niet wat God de mens geeft. Dat is wat hij van de mens verwacht. En eventueel geeft hij hem daarna nog de kracht om eventueel zelfs zijn lichaam, wat normaal niet aan zijn gemoed onderworpen was, toch nog te onderwerpen. Dat wil zeggen, zodat zelfs het lichaam nog goddelijke geestelijke dingen kan uitdragen. Maar dat is pas in tweede instantie zo. Het fundament is dat onder het oude verbond werd van de mens gevraagd, doe dit. En gij zult leven. De mens heeft 1500 jaar en inmiddels op eigen initiatief er nog 2000 jaar aan toegevoegd. Maar 1500 jaar heeft hij gedemonstreerd dat hij dat niet kan. Maar het nieuwe verbond is ervoor in de plaats gekomen en zegt, nee, niet doen, maar denken. Oftewel, niet doen, maar geloven. Niet werken, maar geloven. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem die zondaren rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. En dat staat er in verband met Abraham. Abraham wordt erbij als bewijs aangevoerd in Romeinen 4. Jawel.
Wat zou Johannes bedoeld hebben? En Johannes, dat niemand kan iets aannemen, tenzij het hem bij de hemel vergeven is. Daar leid ik toch van af. Ik mag het eigen weten dat God dat geloof schenkt.
Ja, u mag van alles afleiden. dat is mijn verantwoordelijkheid niet. Maar het principe blijft, wat de hele Bijbel door naar voren gebracht wordt, dat niemand in staat is om in contact te treden met God. Dat Gods wegen onnaspeurlijk zijn. Dat wil zeggen, de mens kan dat, hoe ondoorzoekelijk zijn uw wegen, hè? Romeinen 8. Ja, maar dat hoeft de mens ook niet te doen. God openbaart zijn wegen. Wij hoeven ze niet na te zoeken of na te speuren. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Uit Jesaja, aangehaald in 1 Korinthe 2. Hetgeen God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En zeg maar, dan kun je het dus niet weten. Dus onbedenkelijk. Nee, maar het volgende vers zegt, en God heeft het ons geopenbaard. Door zijn geest, ja, die hij ons gegeven heeft. En dat is hetzelfde als wat in Johannes staat. Niemand kan iets aanvaarden zonder dat God hem dat geeft. Maar hij doet dat door zijn woord. Hoe zou je dat anders moeten doen? Het geloof is uit het gehoor en nergens anders uit. Want geloof is een geloof in het woord, in dat wat God gesproken heeft. En er gaat niks buiten dat woord van God om.
Het is niet alleen maar het geloof, maar ook het zien van zijn schepping.
Jawel, maar dat is dan. Jawel, dat is in tweede instantie is dat waar. Maar de schrift zegt gewoon, het geloof is uit het gehoor. Maar daarnaast wordt inderdaad gewezen op het feit dat men ook wel degelijk zien kan. Maar dan moet je inderdaad geestelijke ogen hebben. Dan moet je die instelling hebben. Dan moet je gericht zijn op de schepper. Want de hele wereld bestudeert de wereld, zal ik dan maar zeggen. Hè? En komt niet tot de conclusies waartoe wij bijvoorbeeld komen. En wij zijn eenvoudige mensen, maar wij zijn een beetje geestelijk georiënteerd, zal ik dan maar zeggen. En we vinden heel andere dingen in diezelfde natuur. Dus het kan wel, je kunt zien. Maar van Israël wordt gezegd, ze zijn ziende blind en horende doof. Dus beide kan. Maar ik denk dat het principe ongeveer zo werkt dat men tot geloof komt door het woord, door het gehoor. Maar dat het wel degelijk bevestigd wordt door alles wat we zien als tekenen, want uiteindelijk bestaat de hele wereld uit tekenen. Hè? Niet alleen de besnijdenis is een teken, maar ook de voorhuid, ik weet geen beter Nederlands woord, is net zo goed een teken.
Misschien wat best uit het woord in het Hebreeën 11 van Sarah, die boven de tijd dat het Paulus ook zo waard heeft, ook vanmiddag zij hem getrouwd heeft geacht.
Ja.
Geloof is God betrouwbaar.
Ja. Hebreeën 11 is inderdaad het beste voorbeeld, omdat daar steeds. Hebreeën 11 begint met het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Maar dan meteen wordt er achteraan geïllustreerd waar het geloof dan zijn oorsprong vindt. En er staat van Noach, ik zet het nou maar even uit mijn hoofd. Van Noach staat er dat hij door goddelijke aanspraak vermaand was. Van Sarah citeert u terecht dat ze God getrouw heeft geacht die het belooft, dat God had gesproken. En God had, en bij Abraham staat, door het geloof is Abraham geroepen zijnde, dat wil zeggen God had gesproken. God spreekt en geloof is dus altijd het accepteren, vasthouden van het woord van God. Het is zelfs zo sterk dat van God zelf gezegd wordt dat hij een gelovige is in Romeinen 5. Dat is misschien wel interessant. Je kunt altijd nog vragen van wie krijgt hij het geloof dan? Romeinen 3 is het al. Ja. Dus het hoort toevallig net weer in ons onderwerp thuis. Er staat in vers 1, welk is dan het voordeel van de Jood of welk is het nut der besnijdenis? Nou, daar heb ik het er straks over gehad, hè. Wat is het nut van de besnijdenis? En ik zei niks en hier staat velen in alle manier. Dat is heel leuk. En dan zult u... We moeten verder lezen, hè. Daar staat velen in alle manieren, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Waaruit blijkt dat onder de besnijdenis hier, onder dit woord hier, verstaan wordt het hele Jodendom. De besnijdenis is niet alleen de handeling van het besnijden, maar de besnijdenis is ook de term voor het Jodendom als zodanig. In het Nieuwe Testament wordt de term meestal in die betekenis gebruikt. Dus in een betrekkelijk overdrachtelijke betekenis. Maar er staat, dit is het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Nou, dat is niet omdat ze besneden zijn uiteraard. Want God had al gesproken voordat ze besneden waren. Dat was in ieder geval bij Abraham zo. En dat staat zelfs in dit en ook in het volgende hoofdstuk. Romeinen 3 en Romeinen 4. Maar er staat, vers 3 van dit hoofdstuk. Want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Dat wil zeggen, God had zijn woorden toebetrouwd aan Israël. En sommigen, in feite het merendeel van Israël. Maar er staat, sommigen zijn ongelovig geweest. Dat betekent dat ze het woord van God niet gehandhaafd hebben. Want je weet, we moeten mentje en dree, hè? We moeten handhaven, hè? Het woord van God moeten we ook handhaven, ja. En Israël moest het woord van God handhaven. Maar er staat, ze zijn ongelovig geweest, wat inhoudt dat ze niet getrouw zijn geweest in het vasthouden van het woord van God. En vers 2 zegt, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Er zit het woord trouw echt terecht in. Dat wil zeggen, ze moesten er trouw zijn aan en het beheren. Dat betekent niet alleen zelf geloven, maar bovendien prediken. Maar in meerderheid hebben ze dat niet gedaan en dan staat er, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest? Dat wil zeggen, Israël heeft er zich dan wel als natie in zijn totaliteit niet aangehouden. Maar er staat dan de vraag, de retorische vraag, zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen? Met andere woorden, Israël is dan wel niet trouw aan het woord van God? Israël is niet gelovig. Maar God is wel gelovig. Dat wil zeggen, God is trouw aan zijn woord. En de ontrouw van Israël, dat is niet tot een nadeel voor ons, of voor ongelovigen of wat dan ook. Want God is getrouw. En al is Israël dan ontrouw geweest, God zorgt dat zijn woord wel degelijk verbreid en gepredikt wordt en terechtkomt waar het noodzakelijk is. Ondanks dat degenen die oorspronkelijk met die taak zijn belast, daarin niet getrouw geweest zijn. En dat is wat hier naar voren gebracht wordt. Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen, dat zij verre. Door God zij waarachtig. Dat wil zeggen, God houdt zich aan de waarheid. Oftewel, God is gelovig. Oftewel, God houdt zich aan zijn woord. Dat is allemaal hetzelfde hoor. Maar alle mens leugenachtig. Een onbetrouwbaar sujet, zei ik zojuist. Hè? Hier staat het met een deftig woord. Alle mens is leugenachtig. Dat wil zeggen, het is een gewoonte om te liegen. En sommigen maken daar een beroep van zelfs. Maar daar zouden we het nou niet over hebben. Hè?
Ja. Heeft de besnijdenis ook niet de betekenis van de terzijde zetting van de kracht des mans en de besnijdenis van Christus aan het kruis, de terzijde zetting van de gehele mens?
Dat is een merkwaardig. Ik weet niet of we elkaar nou helemaal goed begrijpen, maar ik heb laatst me laten vertellen, ik heb dat niet eens nagekeken, want ik lag slap van de lach. Maar ik hoorde daarvan over iemand die modern voorlas in een evangelische bijeenkomst hoor, uit wat genoemd wordt groot nieuws voor u, en waar dan in mijn Statenvertaling keurig besnijdenis staat, schijnt daar gebruikt te zijn het woord voor castreren. En dan moet, om het dan maar netjes te zeggen, dan moet het mes dus uitgeschoten zijn of zo. Of de vertalers zijn, is het in hun bol geslagen. Ik begrijp van zulke dingen totaal niks. Maar het werd in alle ernst zo gelezen. Maar besnijdenis is niet castreren, maar het is het wegnemen van de voorhuid. Dus als hij onder de kracht des mans zijn potentie verstaat, wel, dat is het niet. Dat blijft wel. Maar wat weggenomen wordt, en dan kom ik toch gelukkig weer op mijn onderwerp terug, is de voorhuid die inderdaad geen enkel praktisch nut heeft. Maar het heeft ook geen enkel praktisch nut om hem te verwijderen. Nou, dat heeft men er dus van gemaakt, want wij zijn van die mensen in onze maatschappij die vinden dat alles een bepaald nut moet hebben. En heeft men uitgevonden, terecht overigens, dat het hygiënisch nut heeft. En er zijn ook inderdaad artsen, ook in Nederland, die principieel en uit gewoonte elk jongetje wat geboren wordt meteen besnijden. Omdat ze dat... Hè? Ja, dat kan wel. En men doet dat op uit hygiënische overwegingen. Maar ik heb zelfs wel, dat je lacht je rot, want wat theologen kunnen schrijven, mensen, dat eerlijk. Want je leest weer in de boeken dat het zo geweldig is, dat zulke dingen die wij in onze 20e eeuw hebben ontdekt, dat het namelijk zo hygiënisch is om besnijdenis toe te passen, dat Jehovah dat al aan Israël heeft ingesteld. Meestal zegt men dan gewoon dat Mozes dat onder Israël heeft ingesteld, hoor, want men gelooft toch niet in Jehovah. Maar, en dat is vooral zo van belang was bij Israël, vanwege natuurlijk die woestijnreis waar je allemaal de gevaar loopt voor besmettelijke ziekte en wat al meer zei. Terwijl in de schrift blijkt dat men juist in de woestijn, juist waar het dus het hardste nodig was uit hygiënische overwegingen, dat men helemaal niet besneden werd. Nou, zo ken ik er nog een paar. Ik hoorde laatst ook vertellen over de Schelfzee waar Israël doortrok. Dat was maar een heel laagje, klein laagje water. Waar ze dus gewoon door konden waden, omdat de wind toevallig de andere kant op stond. En dat is een prachtig verhaal natuurlijk. Nee, oh, zit dat zo? Maar waarop iemand opmerkte dat het dan toch wel een nog groter wonder was van God. Want het is toch wel erg moeilijk om een heel leger Egyptenaren te verdrinken in zo'n laagje water. Hè? Dus ik bedoel maar, er worden zulke vreemde dingen mee aangehaald. Maar het is echt even de hoogste tijd voor onze pauze inmiddels. En dan komen we straks even op die kwestie van die besnijdenis terug. En toen gingen we maar weer verder waar we gebleven waren. Eens even kijken hoe ik de draad nou weer moet oppakken. Oh ja, we hadden het over de besnijdenis. En ik ben gegaan naar de eerste schriftplaats in het Oude Testament waar de besnijdenis genoemd wordt. Voor de statistici kan ik erbij vermelden dat de besnijdenis precies 74 keer in de Bijbel voorkomt. Ik heb dat vanmiddag door mijn computer laten uitzoeken. Dat kan ook al tegenwoordig. Ja, ik heb zelfs een lijst laten uitprinten door het ding van alle versen. Wat er dan precies staat. Dus het werkt heel mooi. Precies 74 keer. En dat is een niet zo'n gek getal hoor, 74. Hè? Als u het precies wil weten, dan moet u die brochure over de dynastie van Adam maar eens lezen. Want er komt het getal in voor. 74 generaties tot op Christus bijvoorbeeld. Daar meer zeg ik er maar niet van. Maar waar het om gaat is 74 generaties, dan kwam Christus. En besnijdenis komt 74 keer in de Bijbel voor. Want het gaat op precies hetzelfde. Want daarna vindt wedergeboorte plaats. Opstanding enzovoorts. Daarna komt een nieuwe schepping tot stand. Maar goed, dat is dan maar een kleine zijlijn natuurlijk. Maar ik wil een paar versen van die besnijdenis nog aanhalen. Dat is dan in ieder geval Jeremia 4. En niet alleen ik haal dat aan, maar dat doet de apostel Paulus namelijk ook. Jeremia 4. Dus een tekst uit wat wij gewoonlijk het Oude Testament noemen. En er wordt gezegd tot Israël door de profeet in Jeremia 4 vers 4. Besnijd u den Heere en doet weg de voorhuiden uw harten. Dat zijn die twee dingen, maar dat is één ding wat hier genoemd wordt. Besnijd u den Heere en doet weg de voorhuiden uw harten. Want het gaat duidelijk niet om een lichamelijke besnijdenis, om een besnijdenis die met handen geschiet, want die zal ongetwijfeld wel hebben plaatsgevonden. Maar het gaat om een geestelijke besnijdenis en er wordt verklaard wat het inhoudt. Doet weg de voorhuiden uw harten. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren, enzovoorts. En nu wordt maar de helft van de betekenis van de besnijdenis gegeven, in dit vers, dat kan ook niet anders trouwens. En die ene helft is het wegdoen van de oude mens, het wegdoen van het oude hart, dat wil zeggen van de mens, oude natuurlijke menselijke gesteldheid, dat is het hart. En er wordt gezegd, doet dat weg. Als men dat zeer letterlijk zou doen, betekent dat men zou moeten sterven. En daar komt het op neer. Doet weg de oude mens, om het dan met een term van de apostel Paulus te zeggen. Hè. Dood dan de oude mens, dood dan de leden die op de aarde zijn. Dat is precies hetzelfde. Alleen in het Nieuwe Testament kun je dat heel rustig zo zeggen, omdat er wat anders voor tegenover staat. En dat was onder het Oude Testament niet het geval. Hier wordt gezegd, doet weg de voorhuiden uw harten. Het betekent dus, doet weg de voorhuiden, niet letterlijk, maar doet weg de voorhuiden namelijk uw harten. Dat is de normale betekenis van zo'n uitdrukking hoor. Dat is geen bijbelstudie of theologie, dat is gewoon taalkunde. Doet weg de voorhuiden namelijk uw harten, want de voorhuid die bij de besnijdenis wordt weggenomen is een beeld van de hoedanigheid, de gesteldheid van de oude mens. En die moet worden weggedaan. En het logische gevolg daarvan is, of logische vervolg daarop is, dat men een ander hart ontvangt. En ik zeg het met opzet zo, omdat dat inderdaad een term is die ook in het Oude Testament gebezigd wordt. Men moet een andere gezindheid ontvangen, een ander hart. Een andere instelling moet men krijgen. Dat wordt onder het Oude Testament gepredikt, maar de uiteindelijke vervulling daarvan vindt niet plaats onder het Oude Testament, omdat het simpelweg onmogelijk is. De mens kan niet zijn gezindheid veranderen namelijk. Dat is wat u psychiater rustig kunt meedelen. Dan krijgt u alleen de laatste rekening nog mee natuurlijk, maar, hè? Maar die gezindheid is namelijk niet te veranderen. Het enige wat kan tegenwoordig is dat die oude mens wordt weggenomen en dat er een nieuwe mens, een nieuw hart voor in de plaats komt. Alleen praten we dan over wedergeboorte. Niet alleen over dood, namelijk het wegdoen van de oude mens, maar tevens over opstanding, namelijk het aandoen van de nieuwe mens. En feitelijk is het zo dat die beide dingen in de besnijdenis geïllustreerd worden. Maar hier vind je alleen de ene kant, namelijk het wegdoen van het oude. En dat is heel... Dat is alles waar het Oude Testament op gericht is, op het wegdoen van de oude mens. Op het demonstreren dat de oude mens onverbeterlijk is, dat die oude mens uit de aarde aards is. hem dus alleen maar tot stof kan wederkeren. Hij kan nooit een andere bestemming hebben. Hij is niet tot verbetering, voor verbetering vatbaar, zoals het heet. Hij moet gewoon weggedaan worden en hij wordt vervangen door wat anders. Dat is wat gebeurd is, fundamenteel door de opstanding van Christus. Maar hoe dan ook, hier in het Oude Testament wordt het dus al op gewezen dat het niet gaat om een letterlijke, maar om een geestelijke besnijdenis, om het maar zo te zeggen. Niet om de lichamelijke besnijdenis, maar om dat waarvan de besnijdenis een beeld is. Dat is dus niet Nieuw-Testamentisch specifiek, maar het is Oud-Testamentisch in de zin van dat het in het Oude Testament geopenbaard wordt, dat het zo zou moeten. Alleen de vervulling ervan vindt pas plaats onder het nieuwe verbond. Maar dat is het wezen van het nieuwe verbond. Dat komt immers tot stand na de dood van de oude mens. Of moet ik zeggen, na de dood van de Heer Jezus. En na zijn opstanding dus. Of door zijn opstanding, want zo ligt het eigenlijk. Nou, dit is een van die versen uit het Oude Testament waar de besnijdenis overdrachtelijk, dus geestelijk genoemd wordt. Hè? En datzelfde komt ook voor in, ja, in Deuteronomium, zie je wel, in de wet ook. In Deuteronomium, moeilijk woord is dat altijd, Deuteronomium. Als ik een hele dag al een bijbelstudie geven ben, dan lukt me dat nooit meer. Vandaag gaat het nog, hè. Deuteronomium, dat wordt Deutero, hè. Deuteronomium, dat betekent de tweede wet. Deutero, dat wil zeggen twee. Dat weten theologen heel goed, want die kennen een heleboel mensen die Jesaja heten. En die onderscheiden ze door, door de tweede dan te noemen Deutero Jesaja. Dus ze geloven niet dat Jesaja door één man geschreven is. Ze zeggen het zijn er twee. En toen men er twee had, kwam er iemand die dacht ik moet ook nog promoveren. Dus ik vind uit dat er ook een derde was. En tegenwoordig wordt er gesproken over vier Jesaja's. Of vier mensen die dan samen het boek Jesaja geschreven zouden hebben. En die tweede heet dus Deutero, Deutero Jesaja. Maar dat moet je dus vergeten. Maar Deutero betekent tweede. Denk maar aan het Franse deu. Hè? De, ja, met een beetje vreemd accent, maar dat hoort erbij. En nomium, dat komt van nomos, namelijk wet. Een tweede wet, een herhaling van de wet dus. En dat, alleen al dat, hè, dat de wet herhaald wordt, dat de wet uit twee bestaat, of dat de wet een tweede kant heeft. Zoals er ook twee stenen tafelen waren. Wat zeg ik? Er waren zelfs tweemaal twee stenen tafelen. Want de eerste set van twee stenen tafelen die brak. En de tweede set van twee stenen tafelen, dat was de echte pas. En we hebben hier een herhaling van de wet. Een tweede wet. Eenvoudig omdat dat stempel van de tweede erop komt te liggen. Want het gaat niet om de eerste, het gaat om de tweede. En het is wat in de Hebreeënbrief dan verklaard wordt. Waar gezegd wordt, God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. God neemt namelijk het oude verbond weg om het nieuwe verbond, het tweede, ervoor in de plaats te stellen. En daarom wordt het oude verbond al gemerkt met die twee. Denk erom, gaat niet om één, die eerste verdwijnt altijd. De tweede is de definitieve. En dat is de enige zin van een boek als Deuteronomium. Maar het is inderdaad een herhaling. Ja, soms met wat andere woorden natuurlijk. Dus het is wel, je kunt er een heleboel uit leren, daar gaat het nou niet om. Maar het is een herhaling, ja. Deuteronomium 10... Vers 16 zouden we lezen. Daar gaat het over de Heer dienen met uw ganse hart en met uw ganse ziel. Dat was vers 12 dan. En dan staat er in vers 16. Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. En als je nou heel goed kunt lezen, dan lees je dus dat iemand die een stijve nek heeft, die is niet besneden. Hè? Ja, nee, ik bedoel dat niet letterlijk uiteraard, ik bedoel dat in de geestelijke betekenis. Dat staat er toch? Besnijd dan de voorhuid uw harten en verhard uw nek niet meer. Zolang ze hardnekkig zijn, zijn ze niet besneden. In de zin van, dan hebben ze nog dat oude hart. Dat hardnekkigheid, dat is iets van de oude mens. Maar wat die oude mens moet leren, is dat hij zijn nek moet buigen. Ja, gewoon doe je dat voor de beul. En daar komt het ook inderdaad op neer. Ja. Je moet je nek buigen, accepteren dat je veroordeeld bent door een rechtvaardig God. En pas dan kun je een nieuw leven ontvangen. Dat is de besnijdenis van het hart. Het oude mens opgeven, je nek buigen, niet zo eigenzinnig zijn, niet jezelf tot norm verheffen. Maar buigen voor God. En een buiging, wel dat gaat soms vanuit de heupen, hè? Maar een buiging gaat ook soms inderdaad gewoon met de nek alleen maar, hè. dat men wat lager wordt. Want God is hoger. Ja. Nou, dus besnijd dan de vooruit uw hart. En in de wet staat het al. Het is een duidelijke verklaring van wat de besnijdenis die in het vlees gebeurt voorstelt. Namelijk het wegnemen van de voorhuid is een beeld van het wegnemen van de oude mens. Want dat lezen we in, en dan vlieg ik maar meteen door naar het Nieuwe Testament. Dan gaan we maar naar Colossens is het denk ik. Colossens, hoofdstuk 2. Colossens 2, vers 11, waar staat in welke, dat wil zeggen in Christus, in welke gij ook besneden zijt. Ja, niet omdat die Colossense Joden waren hoor, want dat speelt helemaal geen rol. Hè? Maar in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Namelijk een geestelijke besnijdenis. En dan staat er in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleesjes. En wij zijn dus besneden als gelovigen. Met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat wil zeggen, niet letterlijk, maar geestelijk. En wat is dat dan? Nou staat er, dat is de uittrekking van het lichaam der zonden des vleesjes. Met andere woorden, het lichaam, niet de vooruit is weggenomen, maar het lichaam der zonden, oftewel het vleeselijke lichaam, oftewel het vleeselijke lichaam waarin de zonden geproduceerd worden, hè, dat lichaam is weggedaan. Dat is gebeurd. En het spreekt dus over het wegnemen, het wegdoen van de oude mens. En fundamenteel is dat gebeurd op Golgotha. God heeft de hele mensheid doodverklaard. Er staat dat de Heer Jezus stierf voor de zonden der wereld, dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. En daarom lezen we in de Bijbel dat de mens dood is in zonden en misdaden. God heeft hem geoordeeld. En de blijde boodschap is vervolgens dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. De kruisiging is van toepassing op de hele wereld in principe. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat sommigen dat verkeerd willen verstaan, dat kan ik ook niet helpen. Maar de Bijbel leert dat het lam Gods de zonden der wereld wegnam en dat God in Christus de wereld met zich verzoenende is enzovoorts. Dat maakt mij niet tot een alverzoener. Ik zeg het maar keihard, want anders dan gaat het verhaal weer een keer het land door. En dat is nou wel mooi genoeg geweest, langzamerhand. Hè? Als je het er niet gewoon bij zegt, dan begrijpen die mensen het anders niet. Hè? Maar ik citeer alleen maar gewoon een paar Bijbelversen. Dat betekent dat God verzoening tot stand brengt voor de wereld, maar dat slechts degenen die geloven daar deel aan krijgen. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardiging van ieder die gelooft. God gaf zijn zoon voor de wereld, nam de zonden der wereld weg. En de blijde boodschap die daarna dus gepredikt wordt, is dat er nieuw leven is in de opgewekte Christus. God heeft afgerekend met de oude schepping, met het oude leven, door het kruis van Golgotha, niet voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. Dat wil zeggen voor iedereen, voor de wereld. Dat is wat Paulus zegt in 2 Korinthe 5, als hij het evangelie predikt. Hij zegt, de liefde van Christus dringt ons. Als die dit oordelen, dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. Dus Paulus gaat ervan uit dat ieder mens dood is voor God, geoordeeld is voor God, de zonden zijn weggedragen en dus predikt hij hen de opgewekte Christus. Niet het kruis, maar de opgewekte Christus. Dat is de blijde boodschap. Dat er nieuw leven is na de dood. En wat de apostel hier dus ook aanhaalt, is datzelfde. Alleen hij doet het hier met een terugwerkende lijn in dit gedeelte van de Colossensebrief. Want in vers 9 en 10 zegt hij, in hem, in Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem, in Christus, volmaakt die het hoofd is van alle overheid en macht. Dus er wordt vanuitgegaan dat wij een positie hebben in Christus en dat wij volmaakt zijn omdat Christus volmaakt is. En dan staat er in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dus er wordt eerst gezegd dat we een nieuwe schepping zijn in Christus en daarna wordt gezegd dat inderdaad het oude het oude voor God niet meer telt. En daar gaat de rest van dit hoofdstuk dan over. Want in de rest van het hoofdstuk, maar ook in het voorgaande gedeelte van het hoofdstuk, wordt erop gewezen dat wij niks te maken hebben met welke norm dan ook van deze oude schepping, van deze oude wereld. En er wordt zelfs bestreden dat wij in deze wereld leven. Wat wordt gij of gij in deze wereld leefdet, staat er. Met wetten en inzettingen belast. Dat is hetzelfde hoofdstuk. Dus het punt is, wij zijn besneden, niet in de letterlijke zin, maar in de echte betekenis van het woord. Want de geestelijke betekenis is altijd de echte, hoor. Ik bedoel zo, de geestelijke betekenis is echt belangrijker dan de letterlijke betekenis, hoor. Ik zeg niet dat de letterlijke betekenis er niks te doet. Ik zeg al dat je hebt eerst een letterlijke betekenis. Daaruit valt de geestelijke betekenis af te leiden en daar gaat het om. En dat is dus de belangrijkste, die laatste, die geestelijke, die gebaseerd is op de letterlijke. Want de letterlijke besnijdenis is geen nut. Maar de geestelijke besnijdenis, een besnijdenis die niet met handen geschiet, daar ging het om. En daar was die letterlijke besnijdenis een beeld van. En voor ons is van belang dat we niet letterlijk besneden zijn, maar dat we geestelijk besneden zijn. En dan mag het Jodendom ons uitschelden voor onbesnedenen, voor voorhuid, gij die voorhuid genaamd wordt van degene die besnijden is genoemd worden naar het vlees, hè? Efeze is dat. We worden dan wel met een scheldwoord voorhuid aangeduid, maar dat zijn wij niet. Ja, letterlijk. Maar dat is niet van belang, wij zijn een nieuwe schepping in Christus en in die zin zijn wij besneden op de manier die in het Jodendom geïllustreerd werd al. En de besnijdenis die door het Jodendom tot vandaag de dag gepraktiseerd wordt, is in feite de uitbeelding van wie wij zijn. En als je het zo zegt, kun je zelfs zeggen dat het Jodendom de uitbeelding is van het christendom. Ja, dat zullen ze niet fijn vinden, maar het is wel Bijbelse waarheid. Paulus werd niet voor niks vervolgd. En wat Paulus predikte was niet de besnijdenis, dat zegt hij ook in Galaten. Die gelaten die zeiden van, ja, als je een christen wordt, moet je je wel laten besnijden. Want dat hoort nu eenmaal zo. Dat was bij Abraham ook. Dus dan moeten wij ook. Maar zegt de apostel Paulus, als ik de besnijdenis predikte, waarom word ik dan eigenlijk vervolgd door de Joden? Dat doe ik niet. Ik predik geen besnijdenis. Ik predik de geestelijke besnijdenis. De hogere besnijdenis. De vervulling van de besnijdenis. Namelijk wedergeboorte. Namelijk dood en opstanding. Vooral dat laatste niet vergeten, want dat is het belangrijkste uiteraard. En zo staat het hier ook. Wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uitrekking van het lichaam der zonden des vleeses door de besnijdenis van Christus. Kijk, waar we de avond mee begonnen zijn is met te lezen niet over de besnijdenis van Christus. Nee, dat was de besnijdenis van Jezus. Staat er ook uitdrukkelijk bij. De naam Jezus staat er uitdrukkelijk bij. De naam werd daarbij genoemd. Jezus. Maar hier gaat het over de besnijdenis van Christus. En dat is heel wat anders. Want er staat in het volgende vers. Wat dat is. De besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop. In welke gij ook met hem opgewekt zijt. Door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Ik kan het ook niet helpen dat het wat ingewikkeld wordt langzamerhand. Maar die doop hier is geen doop in water hoor. Dat is de doop in Christus. Dat is het feit dat wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods. En dus ook in de gelijkmaking zijner opstanding. Zegt Romeinen 6. Dat wil zeggen, we zijn met Christus gestorven en begraven en vervolgens opgewekt. En dat is de besnijdenis van Christus. Waarmee dus gezegd is, dat besnijdenis is dood en opstanding. En de besnijdenis die in het vlees gebeurt, is dus een uitbeelding van dood en opstanding. En wat is dood en opstanding anders dan het wegnemen van het oude mens, van de uitwendige mens, en vervolgens het openbaar maken van de nieuwe mens. Of zal ik het nog anders zeggen? Het is het wegnemen van de uitwendige mens en het openbaar maken van de inwendige mens. Dat is Paulinische terminologie. Oftewel, dat zijn uitdrukkingen zoals Paulus ze gebruikt. Ik praat wat moeilijk vanavond. Maar Kijk, dit is het verhaal. De uitwendige mens is dat wat je ziet. Het vlees, de buitenkant der dingen. De inwendige mens is het nieuwe leven wat Christus in ons geplant heeft. En besnijdenis is in zijn volle betekenis niet slechts het wegnemen van de oude mens, ook niet het tot stand brengen van de nieuwe mens, maar zelfs het openbaar maken ook van de nieuwe mens, waaruit volgt dat het is dood en opstanding, maar feitelijk hoort daar dan ook nog bij openbaring. En als ik dat van toepassing breng op onszelf, om dicht bij huis te beginnen, dan betekent dat het een uitbeelding is van het afleggen van de oude mens, met Christus gestorven zijn. Vervolgens het wedergeboren worden, met Christus opgewekt zijn. Maar daarna ook nog het geopenbaard worden in de toekomst. En als ik het in verband breng met de persoon van de Heer Jezus, is het nog makkelijker. Want dan is de besnijdenis de uitdrukking van zijn dood, zijn opstanding en zijn wederkomst. Zijn openbaring. Want je kunt besnijdenis op verschillende manieren beschrijven en omschrijven. Het is ook in wezen een tamelijk ingewikkelde ingreep. Het punt is dat officieel de voorhuid wordt weggenomen, maar in de praktijk wordt slechts een deel van de voorhuid weggenomen. En het andere gedeelte wordt teruggeslagen, heet dat officieel. Dat wil zeggen, het is wel aanwezig, maar het heeft niet meer de functie van voorhuid. Het functioneert niet meer, maar het is er nog wel. Kijk, en dat is nou precies de uitbeelding van de mens die leeft, de afstammeling van Adam, die leeft op grond van zijn wedergeboorte. De oude mens is er nog wel, maar voor een deel. Zijn echte activiteit heeft het verloren, zijn functie heeft het verloren. Het is er nog wel, maar het doet geen enkel functie meer. Het heeft geen nut meer. Dat is de positie van de gelovige die nu leeft onder het nieuwe verbond. Maar het is ook de positie van de gelovige die straks in de 1000 jaren leeft, net zo goed onder het nieuwe verbond en eveneens in dit oude lichaam. Dat wil zeggen, het oude lichaam is wel van deze wereld, maar het heeft niet meer die verhullende werking. En die activiteit van de zonde is ook niet meer zo sterk aanwezig. En het, in wezen komt het in het koninkrijk, zowel wij als zij in de 1000 jaren, niet op grond van die oude schepping, maar op grond van het feit dat er een nieuwe schepping is. Op grond van iets anders wat in die oude mens geplant was. En dat is nou precies waar het om gaat. Want het gaat niet zozeer om het wegnemen van de voorruit. Het gaat erom dat iets wat anders verborgen was, openbaar gemaakt wordt. En daarom is de besnijdenis in zijn uiterste betekenis een beeld van de openbaring van de zonen Gods. Ja, inderdaad. Dat wil zeggen van Christus, maar zowel als de gemeente, zowel als alle erfgenamen van Abraham, zal ik dan maar zeggen, alle gelovigen. Tot op de jongste dag aan toe, waarop de gehele oude schepping verdwijnt en nog slechts nieuwe schepping over is. Dat is de besnijdenis voor de volle 100%, zal ik maar zeggen. Zodat het lijden van de Heer Jezus, zijn sterven, zijn begrafenis feitelijk, maar ook zijn opstanding en zijn wederkomst, allemaal liggen opgesloten in de besnijdenis. En in die betekenis wordt het dan ook aangehaald, hier in Colossense 2... waar gesproken wordt over de besnijdenis van Christus, zo op diezelfde wijze wordt er ook gesproken over een doop van Christus. Hij zegt, ik moet met een doop gedoopt worden. Hè? En dan praat hij niet over de doop in water, maar over dat waarvan ook de doop een beeld is. Want besnijdenis en doop hebben inderdaad wel wat gemeenschappelijk. Niet het ene is in de plaats gekomen van het ander, dat is niet waar. Dat kun je zo onmogelijk zeggen. Beide zijn namelijk zichtbare tekenen, daarom vervangen ze elkaar niet. Dat is onmogelijk. Geestelijke dingen kunnen stoffelijke dingen vervangen. Met ene stoffelijke vervangt het andere niet. Dat gaat niet op. Maar ze hebben gemeen dat ze allebei de uitbeelding zijn van wedergeboorte. Van dood en opstanden. Het is daarom echt wel te doen om in de Bijbelschrift plaatsen te vinden die doop en besnijdenis met elkaar in verband brengen. Maar daarom vervangen ze elkaar niet, dat is het misverstand, of een misverstand, dat is wat men er maar van gemaakt heeft, omdat het wel handig uitkwam. Maar dat is niet de bedoeling, maar het is allebei een uitbeelding van dood en opstanding en besnijdenis vervolgens ook van wederkomst. En ik wil toch nog graag een paar dingen hieraan aan toevoegen, mede naar aanleiding van Lucas, en ik wil daar toch weer graag naar terug. Het is namelijk zo dat daar gezegd wordt dat die besnijdenis plaatsvond op de achtste dag en pas dan wordt de naam officieel gegeven. Dan moet ik zeggen, de naam was al eerder bekend hoor. Maar bij de besnijdenis wordt de naam gegeven. Daar komt het gebruik vandaan dat men bij de doop de naam officieel geeft aan kinderen, bij de kinderdoop wel te verstaan. En daarvan is weer afgeleid dat men ook een schip geen naam geeft zonder hem eerst nat te spetteren. Met champagne. Ja, daar komt dat vandaan. Ja. Hè? Dopen, en onder dopen verstaat de wereld een naam geven. En het heeft natuurlijk allemaal wel wat met elkaar te maken. Want het punt is dat wij onze werkelijke identiteit krijgen. Dat is een naam krijgen, dat is je identiteit krijgen. Wij krijgen onze identiteit niet door geboorte, maar door wedergeboorte. Onze identiteit die we door geboorte ontvingen is niet van belang. Ja, kinderen van Adam, nou zo wat. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, daar heb je niet veel aan. En bovendien, je kunt er wel een identiteit krijgen, die gaat enige tientallen jaren mee op zijn gunstigst. En dan moet je hem toch afleggen, dan is het afgelopen. Maar wij krijgen onze identiteit door Christus. Vandaar dat er steeds gezegd wordt dat we een andere naam krijgen. En dat Christus zelfs een andere naam krijgt. Hè? In de toekomst, bij zijn wederkomst staat er dat hij een speciale naam krijgt. Eén die tot nou onbekend is. Hè? Nou, dat is het hele verhaal van een identiteit geven. En die wordt hier gegeven bij de besnijdenis, omdat de besnijdenis een beeld is van de opstanding. Zie? Nou, en de naam wordt gegeven Jezus. Een naam die overigens al eerder bekend was, maar dat is betrekkelijk uitzonderlijk in de schrift. Ik meen het alleen van Ismaël. En ik geloof ook van Isaac, de naam van tevoren bekend was. Moet er nog een geweest zijn, maar dat wil me niet te binnen schieten. Maar hoe dan, hè? Nee, Simson niet, geloof ik. Johannes de Doper, dat was hem. Ja, zeker, dat was hem. Inderdaad, van Johannes de Doper was ook de naam van tevoren bepaald. Maar er staat, voor de Statenvertalers moet ik nog even opmerken dat het woord lichaam genoemd wordt in vers 21. En ik geloof dat de nieuwe vertaling daar inderdaad heeft moederschoot. Of baarmoeder, want dat is de betekenis. Niet lichaam, maar moederschoot. En dat is van belang, omdat het woord weer genoemd wordt in vers 23. Al wat mannelijk is, dat de moeder opent. En het woord wat in vers 23 vertaald is met moeder, is hetzelfde als wat in vers 21 vertaald is met lichaam. Dus ik zeg dat er maar even bij, dan kun je dat noteren eventueel. En dan staat er dat het gebeurde op de achtste dag en dan vervolgens vers 22. En als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, ziet u dat het vermeld wordt als iets bijzonders? Dan is dat er zelfs bij staat naar de wet van Mozes, anders weet niemand het. Want het wordt nooit gedaan. Maar als de dagen hare reiniging vervuld werden naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heren, zie je, het wordt er nog uitdrukkelijk nog een keer bij vermeld. Al wat mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden. En de wet zegt dus dat de eerstgeborene uit de vrouw, niet uit de man, maar uit de vrouw, voor de Heer is. Al wat de baarmoeder opent is mijn. Niet de eerstgeborene van de man, maar de eerstgeborene van de vrouw. En dat kan soms wel verschil uitmaken natuurlijk. Maar de vrouw is de norm. En dat komt omdat de vrouw de uitbeelding is, ja, van Israël. Maar daardoor ook van de hele oude schepping. Die immers vrouwelijk is. Moeder natuur, moeder aarde enzovoorts. Vervult de vrouwelijke functie. En van de schepping wordt dan ook gezegd dat die zwanger is. In Romeinen 8 bijvoorbeeld. Maar de eerstgeborene uit de vrouw, want de eerstgeborene uit deze schepping is voor de Heer. En die eerstgeborene aller creaturen, zal ik dan maar zeggen, dat is uiteraard Christus. Dat wil zeggen, die wet die in het Oude Testament gevonden wordt, die spreekt over Christus. Profetisch natuurlijk, maar het is wel zo. De eerstgeborene uit Israël moesten aan de Heer gewijd worden volgens de wet, omdat daarmee geïllustreerd werd dat de eerstgeborene, met hoofdletters dan, inderdaad aan de Heer gewijd zou zijn, om de eenvoudige reden dat hij door de Heer zelf verwekt zou zijn. U ziet, het is profetisch. Natuurlijk, al wat de baarmoeder opent is mijn. Want de eerstgeborene, de werkelijke erfgenaam van Adam, zal ik dan maar zeggen. De erfgenaam uit deze oude wereld is tegelijkertijd de zoon van God en daardoor God zelf. En in ieder geval is hij de zoon en dus ook erfgenaam van God en dus voor de Heer. Dan zie je dat twee lijnen bij elkaar komen. En vandaar dat onder de wet de eerstgeborene op aarde gewijd moest worden aan de Heer. Maar de Heer was ook letterlijk, in de enge betekenis van de wet dus, een eerstgeborene. Eerstgeborene speciaal uit de vrouw, want er kwam trouwens helemaal geen man aan te pas. Dus als het ergens dan van toepassing was, dan was het hier. Hè? En hij wordt dus ook inderdaad letterlijk aan de Heer gewijd. En dat gebeurt in de tempel, zoals er gezegd is in de wet, namelijk met een paar tortelduiven of twee jonge duiven staat er. En bij die gelegenheid krijgen we dan de ontmoeting met Simeon en Anna in de tempel. En het verhaal is nu dat hier gebeurt wat in bijvoorbeeld Leviticus 12 naar voren gebracht wordt. Leviticus 12. Waar staat, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, spreek tot de kinderen Israëls zeggende, wanneer een vrouw zaad gegeven en een knechtje gebaat zal hebben, zo zal zij 7 dagen onrein zijn. Volgens de dagen der afzondering harer krankheid zal zij onrein zijn. Dat wil zeggen, net zo onrein als zij maandelijks is. En dan op de 8e dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden. Dus eerst wordt er gesproken over de kraamvrouw. Daarna wordt er gesproken over de baby. Op de 8e dag wordt het vlees zijner voorhuid besneden. Nou, als je het nou helemaal goed beschouwt, komt er geen vlees aan te pas. Maar het punt is dat het voorhuid een beeld is van het vlees. Van namelijk de oude mens. Het vlees wordt besneden, namelijk de voorhuid wordt besneden. En u ziet dat zelfs zo'n uitdrukking dus al die overdrachtelijke betekenis in zich bergt. Op de 8e dag zal het vlees zijn de vooruit besneden worden. En dan staat er, en daarna zal zij 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Niets heiligs zal zij aanroeren en tot het heiligdom zal zij niet komen, totdat de dagen hare reiniging vervuld zijn. Zodat we krijgen dat na de geboorte van de eersteling, want daar praten we nu over, in een periode aanbreekt van 7 dagen, waarin de kraamvrouw onrein is. En daarna blijft zij nog 33 dagen onrein. Dus totaal helemaal 40 dagen. Hè? En de enige bijzonderheid die dan te vermelden valt is dat na 7 dagen en dus op de 8e dag de besnijdenis plaatsvindt. En dat in de hele periode van die onreinheid van de kraamvrouw zij niet tot iets heiligs en ook niet tot het heiligdom mag komen. Dat wil zeggen, ze komt niet tot de tempel. Ze blijft afgezonderd. En dat wordt hier even gauw vermeld in Lucas 2 en in Leviticus 12. Maar het is in feite een profetie over de hele verdere toekomst van de Heer Jezus. Dat was trouwens ook al met het eerdere gedeelte in Lucas 2 het geval. In verband met die herders en Maria enzovoorts. Maar dit kleine gedeelte, deze paar versen over wat er toen in die 40 dagen gebeurde, is op zichzelf al profetisch. Want besnijdenis gebeurt na 7 dagen, maar besnijdenis is een beeld van dood en opstanding. En in wezen dus een beeld van het tot stand komen van de nieuwe schepping. En die nieuwe schepping komt tot stand, of eigenlijk moet ik zeggen, wordt geopenbaard, dan laat ik het heel vlug zeggen, na 7000 jaar. Of zal ik zeggen, aan het eind van de 7e bedeling. Ik kom nou niet zo krek, want ik kan het toch niet in een paar minuten heel precies zeggen. Maar het punt is, dat 8e dag, dat is dus weer de 1e dag der week eigenlijk, de dag na de Sabbat, dat is de dag van de opstanding en ook de dag van de nieuwe schepping. En daarom, de besnijdenis vindt plaats op de 8e dag, waarbij de klemtoon gelegd dus wordt, niet op wat weggenomen wordt, maar juist op dat wat openbaar gemaakt wordt. Waarvan de omhulling wordt weggenomen. En de uitdrukking alleen al, het wegnemen van de omhulling, is in het Grieks apokalypsos, namelijk openbaring. Het gaat over de openbaring van dat wat verborgen was. Dat gebeurde altijd na 7 en op de 8e dag. En als we dat profetisch beschouwen, ik moet eerst in de historie beschouwen, dan is het de uitdrukking van wat aan het eind van het aardse leven gebeurt. Men sterft om eventueel daarna op te staan. Dat is wat met de Heer gebeurd is. En zijn eigen besnijdenis was een beeld van zijn dood en opstanding. Maar het heeft een profetische betekenis nog verder, omdat in de toekomst, na een periode van 7 jaren, dezezelfde Christus zal verschijnen, zich zal openbaren aan Israël. Dat is in de toekomst, dat is na de 70ste week van Daniël. Ja, meer kan ik er niet over zeggen zo gauw, hè. Maar wat dan gebeurt is dat hij zich vertoont, dat de omhulling weggenomen is. En dat zij, Israël, hem zullen zien die ze doorstoken hebben. Ze herkennen hem ook dan. Nou, het gaat niet zo erg eenvoudig, maar in ieder geval, hij zal zich laten zien. En zal zelfs letterlijk de omhulling wegnemen en zijn handen laten zien en zijn zij laten zien, zoals hij dat ooit deed aan Thomas. Dat is een beeld van de besnijdenis. En nou spring ik meteen een eindje over. Want wat er gebeurde in de tijd was dat de Heer ooit opstond uit het graf en zich openbaarde, zich vertoonde aan de discipelen, minus Thomas, die was er niet bij. En precies na 7 dagen en op de 8e dag, het was nog een eerste dag der week ook dus, op een zondag, vertoonde de Heer zich aan Thomas. Dus dat is een herhaling, de 3e al, hè, van hetzelfde principe. Na de 7e wordt er geopenbaard. Zie? En datzelfde wordt nog een keer herhaald, want, ik zal Thomas erbij zijn, wordt nog een keer herhaald, want we krijgen daarna de geschiedenis van Mozes, die op de berg is, en die 7 dagen in het donker, halverwege de berg in de wolk zit, en na 7 dagen, en dus op de 8e dag, moet hij hoger opkomen op de berg, en dan heeft hij een ontmoeting met de Heer. Daar openbaart Jehovah zich aan Mozes. Dat is precies hetzelfde. Na de 7 op de 8e dag. Maar daar is het verhaal niet mee af. Want Mozes bleef daarna nog 33 dagen op de berg. Want hij bleef in totaal 40 dagen. En Thomas heeft daarna nog 33 dagen samen met de Heer Jezus op aarde verkeerd. Dat wil zeggen, Thomas bleef nog langer, maar de Heer ging weg. Maar ik bedoel zo, het duurde nog 33 dagen daarna tot aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Zodat in beide gevallen, bij Mozes en Thomas, sprake was van een periode van 40 dagen, verdeeld in 7 en 33. Hè? Met na de 7 en op de 8e dag een openbaring. En datzelfde vond nog eens een keer plaats bij de persoon van David. Van wie gezegd wordt dat hij 7 jaar regeerde in Hebron. En daarna, alleen maar over 2 stammen van Israël. En daarna kwam er een delegatie van heel Israël, alle 12 stammen, niet de andere 10, maar alle 12 stammen, bij David om hem te vragen om koning te worden. En David werd toen nog 33 jaar koning in Jeruzalem. En dat is precies hetzelfde verhaal, want keer ik terug naar wat ik nou probeerde uit te leggen. Dat is dat we in de toekomst krijgen een periode van 7 jaar... waarin de Heer zich bezighoudt met de 2 stammen, zoals David zich bezighield met de 2 stammen van Israël, met het Jodendom. En het eindigt met dat de Heer zijn koningschap vestigt over de 2 stammen, maar vervolgens ook over de andere 10. En in Jeruzalem, net als David hoort.
7 jaar, dan zit ik met de 7 jaar. Is daar een parallel ook in verband met de 6 dagen van die herschepping in de 7e dag rust? Is daar ook een parallel hier of niet? Die 7 jaar zou ik zeggen, in dat 7 jaar zit je al in 1000 jaar, of is dat een heel verkeerd beeld?
Nee, dat is niet zo. Het is zo, om het dan maar wat aan te vullen, dat de 1000 jaren beginnen na de 33.
Ja.
En deze hele periode van totaal 40 jaar verdeeld in 7 en 33... die komen we in de Bijbel tegen onder verschillende namen. De belangrijkste naam die gebruikt wordt is de naam Parousia, want zo heet dat. Dat is niet 1 gebeurtenis, maar het is de reeks van gebeurtenissen die verband houden met de vestiging van het koninkrijk van Christus op aarde. En het woord wordt dan vertaald met toekomst in de Statenvertaling. En van de vertaling NBG weet ik het simpelweg niet, want die lees ik nooit. Dus, maar het woord parousia, vertaald met toekomst, betekent letterlijk aanwezigheid. Het is het woord wat voor deze hele periode gebruikt wordt. En misschien ook wel voor dat wat erop volgt. Maar dat is een theoretische kwestie, want het heeft geen enkele praktische consequenties verder. Maar de andere naam die ervoor gebruikt wordt, is, vinden we in Efeze 1 vers 9 en 10, waar het genoemd wordt de bedeling van de volheid der tijden. Het is namelijk een complete bedeling die op de tegenwoordige bedeling van de genade volgt en aan de bedeling van het koninkrijk, het duizendjarig rijk namelijk, vooraf gaat. Daar zit hij precies tussen en daarom is het de bedeling waarin het koninkrijk van Christus op aarde geopenbaard wordt. En het gebeurt in 7 en 33 jaar, 7 jaar in verband met het jodendom en 33 jaar in verband met de rest van de wereld. In die eerste 7 jaar wordt, gedurende een deel daarvan althans, gepredikt aan Israël door de twee getuigen in Jeruzalem. Maar gedurende de 33 jaar worden er 144.000 getuigen gepredikt, niet in Jeruzalem, maar aan alle andere volken over de rest van de wereld. Want dan is Israël inmiddels tot geloof gekomen en het zendingsvolk geworden wat ze van oorsprong hadden, zullen, moeten, kunnen zijn. Het moet overigens duidelijk zijn dat de kraamvrouw in die 37 jaar in de toekomst Israël zelf is, het hele volk Israël, wat zojuist bevallen is van een mannelijke zoon, namelijk van de gemeente. Maar dat is Openbaring 12. Dat is niet Leviticus 12. Dat is Openbaring 12. He? Ja, toch? U kent die geschiedenis toch uit Openbaring 12 van die vrouw die bevalt van die mannelijke zoon? Die wordt weggerukt tot God en zijn troon, hetgeen dus een beeld is van de opname van de gemeente. En dan is de vrouw onrein. Ja, eerst 7 dagen, 7 jaren dus in dit geval. Want Israël is dan de kraamvrouw. Dus 7 jaren onrein, dat is de 70ste week van Daniël. En daarna dan dus kennelijk, volgens Leviticus 12, nog 33 jaar, waarmee dus bepaald is hoe lang die periode is. Die ligt tussen de 70ste week en de 1000 jaren. Maar goed, voor sommigen is het natuurlijk al veel te veel verteld.